Mareike.
Dank je. Goedemorgen. Ik wil graag aanhaken bij het dankgebed eigenlijk van ja, meneer Schuurman, zeg ik maar. Een van de voornamen ben ik vergeten. Henk Schuurman. Hij zei aan het eind, ik wil mijn grote koning bedanken, toch? Ja. Nou, ik wil graag dat we gaan aanhaken bij de grote koning. In de voorbereiding moest ik denken aan zien. Hoe kijken wij? Hè? Hoe komen we hier? Jullie zien mij met mijn rode jurk. Sommigen denken leuke jurk, sommigen denken stomme jurk. Sommigen denken, hoe durft ze een jurk aan? Nou, en zo hebben we allemaal verschillende manieren van hoe we hier in de kerk komen. De een denkt, zijn alle stoelen gevuld? Is de koffiemachine, loopt die? Zijn de kinderwerkers op tijd? Een ander die komt en die denkt, oh nee, hè? Heb je die weer? En zo staan we ook in het leven. Hè? Dus de een kijkt naar zijn baan en denkt, goh, fantastisch. Eigenlijk herhaal ik een beetje wat Marcel heeft gezegd. Marcel noemt dat soort dingen ook. Hè? Je kunt op allerlei manieren in het leven staan. Je kunt vooral hier bezig zijn, in het hier en nu. Of je kunt naar boven, naar God kijken. En ik wil jullie meenemen naar twee verschillende mensen uit het Oude Testament, die ook al even genoemd zijn, ook in de liederen wel, want God maakt vrij, die koning maakt ons vrij. Ik neem jullie even mee naar Mozes. En van Mozes is bekend dat hij een vertrouwelijke omgang had met God. Hij had een bijzonder begin, maar ook een bijzonder leven. Dus als hij, nou ja, God deelde zijn hart met hem. Hè. Er staat, hij was als een vriend. Hij had een vertrouwelijke, vriendschappelijke band met God. Dus op het moment dat Mozes 40 dagen op die berg is geweest en die 10 geboden zijn gegeven en hij komt naar beneden. En ze hebben daar die gouden kalveren gemaakt. En het hele volk gaat helemaal uit zijn dak daar beneden. Dan is Mozes natuurlijk niet alleen diep teleurgesteld, maar God ook. En dan heeft God, zegt God, joh, weet je, laat me zitten die mensen. Laat me gaan. Met jou, Mozes, ga ik door. Net als met Noach. Met jou, Mozes, ga ik door en we beginnen wel een nieuw feestje. En door jouw geslacht gaat het goed komen. Maar Mozes zegt, nee. Dit is niet wat u gezegd hebt. U bent de God van Abraham, Isaac en Jacob en u heeft beloofd door te gaan. En dan komt hij voor ons aangezicht en hij pleit en hij zegt, neem mij anders uit het boek van het leven weg, maar laat het volk voor u mogen bestaan. Nou, en God luistert daar, die geeft genade. Maar dan vervolgens zegt God wel, maar ja, oké, ze mogen leven, ik breng ze naar dat beloofde land. Maar als ze daar één keer zijn, dan zoeken ze het zelf maar uit, want ik blijf hier, ik heb er geen zin in. En dan zegt Mozes opnieuw, maar Heer, ik ben toch uw vriend? En dat kan hij toch niet maken, want als ze daar dan aankomen, dan ziet iedereen dat wij hetzelfde zijn als die andere volken, want die hebben ook allemaal verschillende goden. En dan zien ze helemaal niet dat u onze God bent, die ons heeft bevrijd in Egypte. Nou ja, goed. En dan zegt God tegen Mozes, wat zegt hij dan? Hij zegt dan, God zegt erop, ik zal doen wat u van me hebt gevraagd. Want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en dat ik u als mijn vriend beschouw. Mozes was op God gericht. Hij kende zijn karakter, hij kende zijn plannen, hij kende zijn plannen voor het volk en herinnerde God daaraan. Wij mogen dat ook doen. Een andere persoon die dat deed was Daniel. Daniel die 3 keer per dag richting Jeruzalem bad. Die speciaal geselecteerd was voor een speciale positie en inmiddels zo'n positie had bereikt. Dat hij had kunnen denken, jongens, ik ben wel, het is wel goed, ik zit hier best. God is duidelijk aan mijn zijde, ik ben tevreden. Maar nee, Daniel las Jeremia en wist, hé, maar er moet nog wat gebeuren. Hè? Mijn volk is in ballingschap en er staat 70 jaar zal het duren. En Daniel ging op zijn knieën en hij huilde en hij ging in vasten. Omdat hij wist, dit volk moet nog bevrijd worden en God heeft het nog niet gedaan. En dan staat er in Daniel 9 dat terstond toen hij ging bidden, dus hij was nog niet begonnen, het gebed was nog nauwelijks zijn mond uit, hij lag misschien net weer richting Jeruzalem op zijn knieën, ging er al een bevel uit in de hemel, dus bam, er ging een bevel, dus hij gaat bidden. En meteen in de hemel een bevel en wordt de engel Gabriël naar hem toegestuurd. En dat duurt eindeloos, want die engel Gabriël wordt opgehouden door strijd. Maar uiteindelijk komt Gabriël en dan staat er in hoofdstuk 9, terwijl ik nog bad en de zonde van mijn volk Israël beleed en God smeekte een keer te brengen in het lot van Jeruzalem, kwam de man Gabriël, die ik in een vorig visioen gezien had, in allerijl naar mij toe vliegen. In vers 23 staat, zodra u begon te bidden en te smeken, werd er bevel uitgevaardigd. Ik ben gekomen om u dat te vertellen, want God houdt veel van u. Dus als jij, zoals deze mannen, die natuurlijk dat is voor ons bijna niet evenaar, zou je denken. Maar als wij op onze knieën God smeken en vragen voor zijn plan en voor het volk. Want nou, dat zei Marcel ook, hè, weten we in welke tijd we leven? Wat is Gods plan? Hij wil terugkomen. Wat wil hij van tevoren? Dat we de mensen bereiken met evangelie. Wat vraagt hij van ons? Nou, het woord staat vol met wat hij van ons vraagt. Als we ons naar uitstrekken en wij zoeken God, staat eigenlijk door de hele Bijbel heen, van Genesis tot het eind, dat God antwoordt op gebed. En dat als wij hem zoeken, dat hij ons zich laat vinden. Dat als hij ons heel hard naar hem uitgaat, dat hij krachtig ons zal bijstaan. Maar we kunnen natuurlijk ook die andere dingen doen. We kunnen gewoon doorgaan met leven, doorgaan met carrière. En sowieso carrière is niet missen, want Daniel had ook een carrière. Mozes had een carrière. Maar er was ook een andere man en daar moest ik aan denken in de voorbereiding. En zo ben ik bij Daniel gekomen. Ik moest denken aan Nebukadnezar. Nebukadnezar kreeg een visioen, ook uit Daniel. Daniel hoofdstuk 4. En die zag een boom met armen uitgestrekt tot in de hemel. Takken, prachtige bladeren, vogels, beesten. Alles zat eronder en erop. En iedereen kon eten van de vruchten. Nou, en dan op een gegeven moment komt daar ook weer iemand uit de hemel, een soort engel. En die hakt die boom om. En dat is niet genoeg, niet alleen omhakken, maar ook de takken eraf, de bladeren eraf. Dus zo kapot kan, maar als het maar kan zijn. Alleen het stronkje bleef staan, er kwam metaal omheen. En hij snapte die droom niet. Nou, toen werd Daniel gevraagd die droom uit te leggen, uiteindelijk. En God geeft de openbaring. En nou, waar gaat dat hele verhaal over? Nebukadnezar was heel machtig, een heel machtige grote koning met heel veel power. En God zag dat hij trots was. God had hem die autoriteit gegeven om Israël in de ballingschap te doen, omdat het volk ongehoorzaam was geweest. Dus God wilde hem gebruiken als instrument. Maar hij dacht, ik ben helemaal geen instrument van God. Ik heb het allemaal zelf gedaan. Het is mijn verdienst. Ik ben geweldig. Ik ben groot. Ik ben de grootste koning. Ik ben geweldig. Super. Nou, Daniel die slikt, want die krijgt dat beeld door en die weet wat de betekenis is. Dus er staat, hij was behoorlijk even ontdaan ervan dat hij dat moest gaan vertellen. Want God, die verandert het hart van de Nebukadnezar in dat hart van een wild dier eigenlijk. En dan gaat hij een bepaalde periode grazen, totdat hij zal erkennen dat God de Allerhoogste de koning is. Nou, dat, zo gaat het precies, maar voorafgaand daaraan, tussen dat beeld en dat hij uiteindelijk echt gek wordt, zeg maar, gaat een jaar overheen. Een jaar waarin hij had kunnen laten zien dat hij wel barmhartigheid deed. Een jaar waarin hij God had kunnen erkennen. Want Daniel roept hem daartoe op, maar hij doet het niet. En nou is mijn vraag aan jullie, op basis van Psalm 31, waar staat, ik raad je, mijn oog is op je, ik wil je adviseren, ik wil jullie wegwijzen, ik wil met jullie gaan. En dan staat het volgende vers is dan, wees niet zo dom als een dier zonder verstand, eigenlijk wat een bid nodig heeft om een kant op getrokken te worden. Wees geen Nebukadnezar, maar laat God je tot je spreken, gewoon nu je het nog vrijwillig doet, zeg maar, hè. Dus mijn verlangen is dat jullie verlangen zal zijn om die vertrouwelijke omgang met God te hebben. Jezus zegt, ik heb jullie geen slaven. Jullie zijn voor mij geen slaven, zegt hij tegen de discipelen, maar jullie zijn vrienden. En waarom? Omdat ik jullie heb bekendgemaakt alles wat ik weet van de Vader. Ik heb jullie alles bekendgemaakt. Ik wil jullie met jullie omgaan als met een vriend. En dan wil ik afsluiten. Dus dat is mijn oproep van, ja, geef je hart aan God, zoals Daniel dat deed. Geef je hart aan God, zoals Mozes dat deed. Geef je hart aan God, zoals Paulus dat deed. Habakkuk dat deed. Habakkuk ook zo'n man die ook voor Gods aangezicht ging staan en zich vervolgens opstelde en zei, ik ga wachten tot God komt met zijn antwoord. Wacht maar eens op dat antwoord. Doen we dat überhaupt? Ik sluit af met Hebreeën. Nou, sowieso, Mozes komt terug in Hebreeën. Dan staat er, Mozes had vertrouwen op God. Hij verliet Egypte, was niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich namelijk niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. En daarom durft hij daar weg te gaan. En dan zegt hoofdstuk 12 van de Hebreeën zegt, nou, wij zulke grote menigte ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. We moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij blijven we kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Nou, daar wil ik jullie mee bemoedigen.